Goedemorgen allemaal. Hier in de kerk, ook als u thuis meekijkt via internet, YouTube of deze dienst op een later moment bekijkt, fijn dat u er bent en dat u met ons verbonden bent. Ik wens u allen een hele goede, gezegende dienst.
We gaan lezen in Lucas 1, vers 39 tot 56. Heel kort even de voorgeschiedenis. De engel Gabriel is naar Maria gegaan en heeft haar verteld dat ze moeder zal worden van de Heere Jezus. En na die boodschap lezen we dit. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar me toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria zei: mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen me voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon, en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met zijn gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, gegroet Maria. Je bent begenadigd en de Heer is met je. Met deze woorden komt Maria in beeld in de Bijbel. Met deze woorden ontmoeten we haar en ontmoet zij God. En het zijn woorden die ze mee mag dragen in haar leven. Begroet namens en door God. Haar is de genade van God toegezegd voor haar leven, voor jou. God wendt zich ten goede in jouw leven. En de Heer is met jou. Woorden zijn het bij God vandaan, bedoeld om vertrouwen te geven aan Maria, rust te brengen in een wereld die vervolgens voor Maria compleet op de kop zal gaan. We kennen denk ik wel het vervolg. Maria ontvangt nog meer woorden van die engel. Ze zal zwanger worden, maar er komt geen man aan te pas. Verwarrend. De Heilige Geest zal over haar komen. Gods macht zal maken dat zij zwanger wordt. En het kind dat in haar groeit zal koning zijn. Koning in de lijn van David, maar dan wel tot in eeuwigheid. Aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. En je moet hem Jezus noemen, redder. Het kind dat uit jou geboren wordt, zal heilig worden genoemd en zoon van God. Nou, hoe zou Maria dat bericht hebben ervaren? Ja, het staat er niet zo bij, maar je kunt je natuurlijk wel van alles bij voorstellen. Wat moet ik ermee? Kan ik dit wel? Zou Maria ineens heel onzeker zijn geweest over haar toekomst, die toch eigenlijk wel mooi uitgestippeld was? Ondertrouwd met Jozef, ze zou gaan trouwen, misschien zelf een gezinnetje stichten. En nu is ineens alles anders. Ga het maar eens uitleggen aan Jozef. Ja, Jozef, het is een beetje ingewikkeld, maar ik verwacht een kindje. Maar het is niet van jou, maar ook niet van een andere man. Ja, het komt van God, ja. Ik kan het ook niet helemaal onder woorden brengen. Ga er maar aan staan. En ook geestelijk. Hoe kom je daaruit dat een engel tegen jou zegt dat je eigenlijk de moeder van Gods zoon wordt? En dat die koning zal zijn voor altijd, dat hij redder zal zijn. Wat doet dat met je? Jong meisje nog maar, wat een verantwoordelijkheid, wat een verwarring, denk ik dan. Haar leven staat in een compleet ander perspectief. En wat gisteren zo gewoon leek, is vandaag ineens onzeker. En morgen misschien heel onduidelijk. Nou, wij vieren Advent in een tijd van verwachting, maar het is ook wel voor ons een heel onrustige tijd. Althans, zo ervaar ik dat. Ik vind het heel onrustig dat wat je vandaag hoort over de coronacrisis, eigenlijk wat we gisteren hoorden alweer achterhaalt. En onzeker maakt van, ja, hoe zal het dan morgen zijn? Gewoon zo'n voorbeeld over die boosterprikken, hè, dat was van de week zo in het nieuws, dat zijn we dan weer te laat mee. Hadden we natuurlijk weer veel eerder moeten doen. We hadden die boosterprikken moeten zetten. Hadden heel veel ziekenhuisopnames geschild. Maar ja, een paar weken geleden nog maar hadden we het erover dat we al die coronavaccins beter aan de ontwikkelingslanden hadden kunnen geven. Want ja, die hebben daar nog zo'n achterstand in. En willen we voorkomen dat er allemaal nieuwe varianten komen, moeten we wel zorgen dat zij gevaccineerd worden. Dus skip even die prikken, want die hebben wij niet zo nodig. Ineens is alles weer anders. En die variant is er inmiddels ook al. Onrustig vind ik het. Onduidelijk, het maakt onzeker. En ook best wel veel mensen angstig. Mensen voelen zich gespannen. En je ziet dat op allerlei manieren zich uiten. Onrust in de maatschappij. En ja, wie neemt je dan bij de hand? Nou, misschien helpt het ook ons vanmorgen om dan nog eens goed naar Maria te kijken. Hoe zij nou reageert in wat God in haar leven doet. Wat God in haar leven tegen haar zegt en hoe zij daarop reageert. Ze reist in haar eentje naar een niet nader bepaalde stad in Juda. Wel de omgeving van koning David. Eenmaal aangekomen bij Elisabeth bespeuren we bij Maria geen onzekerheid. Geen angst, niet eens verwarring, maar blijdschap. Blijdschap die ook meteen bevestigd wordt door die Elisabeth, die bij wijze van spreken de deuren open doet en vol blijdschap Maria in haar armen sluit. Zelf ongetwijfeld ook heel dankbaar en blij dat God in haar leven gekomen is, want zij was al op hoge leeftijd, kinderloos en nu zwanger. Maar haar blijdschap en haar dankbaarheid richt zich vooral op Maria en op het kindje dat in Maria groeit. De meest gezegende ben je van alle vrouwen, zegt Elisabeth. En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Nou, dit zijn geen woorden van verwarring en ook geen woorden van medelijden. Zo van, ach Maria, je bent nog maar zo jong. En ja, hoe moet je dat nou verder allemaal gaan doen? En lief nichtje, wat overkomt jou toch allemaal? Maar het zijn gewoon blijde woorden, vol ontroering en dankbaarheid, vol geloof, vol hoop en vol vertrouwen. Woorden die dus zich al verbinden met de betekenis van dat kind dat Maria draagt. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar me toe komt? Blijdschap die zich zelfs doorzet in het kindje dat in Elisabeths buik is. Johannes, waarvan de engel had gezegd dat hij al in de buik van zijn moeder vol zou zijn van de Heilige Geest. Nou, dat zie je hier wel een beetje gebeuren, want zodra Maria daar op de stoep staat, springt dat kind in Elisabeths buik op van blijdschap. God komt heel dichtbij in het leven van deze mensen. En hun reactie is niet verwarring, maar vreugde. Maria brengt het onder woorden. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Want hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Nou, ja, zo ervaart Maria dat dus. Dat alles wat haar leven zo op zijn kop zet, maar van God komt. Ze aanvaardt het vol blijdschap. Gods wonderlijke toewending naar haar leventje. Zou jij dat kunnen? Zo leven, zo geloven, Te midden van alles wat jouw leven misschien ook in verwarring brengt of onrustig maakt. Toch het zicht houden op God die ook in jouw leven komt en jou laat zien, maar ik doe ook in jouw leven grote dingen. Of moet je zeggen, ja, Maria is natuurlijk ook wel uniek, hè? Zij is de moeder van de Heer Jezus geworden. En niet voor niets zegt ze, ja, vele generaties zullen mij gelukkig prijzen. En dat is natuurlijk ook zo. Er zijn op dit moment ongeveer 2,2 miljard christenen, hè? 2,2 miljard christenen die, ja, ook vol dankbaarheid leven over dat kindje dat Maria ter wereld mocht brengen. En velen prijzen haar gelukkig. Nou, wat is het geheim van Maria? Wat maakt dat, behalve dat zij natuurlijk een hele unieke plek heeft in Gods heilsgeschiedenis, ze ook voor ons zo'n bijzonder voorbeeld van geloof is. En daarmee toch ook ons kan helpen om, ook kijkend naar Maria, ook ons geloof weer nieuw te doordenken en daar kracht aan te ontlenen. Nou, denk in de eerste plaats toch haar ontvankelijkheid voor wat God tegen haar zegt. God spreekt heel direct in het leven van Maria. Het begint al met die groet, hè? Gegroet Maria, je bent begenadigd, Gods genade, mijn genade komt in jouw leven. En ja, die beloften van die engel over dat kind aan Maria, die plaatst Maria wel in de context, in het verband van hoe God trouw is aan zijn volk Israël. Maria verbindt die belofte dat dat kindje dat in haar groeit koning zal zijn en zal heersen tot in eeuwigheid aan wat God vroeger allang gezegd heeft. Ze valt terug op hele oude woorden van God. Wat wij eigenlijk ook doen in ons leven. In ons kerk zijn, in ons gemeente zijn. Wij vallen terug op oude woorden van God die we hebben ontvangen in de Bijbel. Die we doordenken in ons leven. Die we thuis lezen. Die we hier in de kerk elke zondag weer naar voren brengen. Maria is daar heel ontvankelijk voor. Heel mooi dat antwoord wat ze geeft. Hè. Als die engel gezegd heeft wat er zal gebeuren, dan zegt ze, ja, zie hier de dienstmaagd van de Heer, de dienares van de Heer. Laat er met mij gebeuren zoals u heeft gezegd. En letterlijk staat er dan, mij geschiede naar uw woord. En Elisabeth bevestigt dat ook. Elisabeth zegt tegen haar, wat mooi gelukkig ben je, omdat je geloofd hebt wat de Heer gesproken heeft. Nou, ik vind dat iets moois, ook voor ons leven. Dat wij ook mogen weten dat God spreekt, nog steeds. Door zijn woord, dat allereerst. Als wij de Bijbel lezen, dat je gewoon ook die vragen mag stellen. Heer, ik heb dit nu gelezen, maar wilt u mij laten zien? Ja, wat wilt u nou tegen mij zeggen met deze woorden? Waar raakt dit Bijbelgedeelte nu mijn leven? Zo'n actieve manier van Bijbellezen, maar wel een hele mooie manier om zo met vol verwachting en verlangen met je Bijbel bezig te zijn. En ik denk ook dat Maria hierin iets laat zien van dat rust en vertrouwen geeft. Omdat als ons leven ook terug mag vallen op wat God belooft, dat geborgenheid geeft. Dat het herkenning geeft van, hé, maar God is al lang bezig in deze wereld. En dat doordenken we altijd weer. Dat weten we toch ook met elkaar. En dat geldt ook voor mij. Maria leeft uit wat God tegen haar zegt. En dat geeft haar rust en vertrouwen. En het tweede wat wel heel erg opvalt aan Maria, denk ik, dat is dat ze zo vol verwondering is dat God nou juist haar heeft uitgekozen. Zo gewoon als ze is. En jongens en meisjes, hebben jullie net ook even in het Adventsproject gezien, hè, dat de Heere God eigenlijk een heel eenvoudig meisje uitkiest om de Heere Jezus geboren te laten worden. En dat is natuurlijk eigenlijk wel heel bijzonder. In ieder geval vond Maria dat heel bijzonder. Nou, hoe is nou toch mogelijk dat God mij uitkiest? Je had natuurlijk kunnen bedenken dat de Heere God een koningin had uitgekozen. Of iemand met heel veel aanzien. Maar hij gaat uitgerekend naar een heel eenvoudig meisje in een heel eenvoudig stadje. Nazareth, Weet je, onbekend. Weet je, op het grensgebied van Israël. Van nou ja, wat ze daar allemaal doen, weten we ook niet precies. Maar daar roept God Maria. En Maria herkent dat zelf ook. Dat vindt ze misschien nog wel het allerbijzonderst. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. En daarmee bedoelt Maria geen slaafse nederigheid. Alsof wij ook als gelovigen maar zo nederig mogelijk moeten zijn. Van, nou ja, goed, ja, we stellen ook helemaal niks voor. En als we dat nou maar vaak genoeg zeggen, dan komt God misschien ook wel in ons leven. Alsof dat een soort voorwaarde is waarop God bij je in je leven binnen kan komen. Dat we een soort nederigheid veinzen, net doen alsof dat er in ons is, terwijl je dat natuurlijk helemaal niet zo ervaart. God selecteert niet aan de poort. Hij stelt geen randvoorwaarden aan Maria, maar komt gewoon in haar leven. En eigenlijk is dat een soort schepping. Dat God Maria tot iemand maakt die plek ook kan innemen, dat hij daar alles voor geeft. Ik vind heel mooi wat Maarten Luther daarover gezegd heeft. Over dat minste dienares zijn van Maria. He, dat eigenlijk betekent niet dat God kiest omdat Maria iets in zich heeft wat haar zo bijzonder maakt. Maar dat God kiest en Maria vervolgens bijzonder maakt. Niet Maria's nederigheid als deugd is een verdienste. Maar Gods genadig omzien naar iemand die eigenlijk helemaal niets van voorstelt, maar wel degelijk iets heel bijzonders mag worden. Alle geslachten van de wereld zullen wij gelukkig prijzen, en dat is ook zo. En dat is het, zegt Maarten Luther, waar het in Maria's lofzang nou ten diepste om gaat. Zondaren zijn mooi omdat ze lief gehad worden. En ze worden niet lief gehad omdat ze zo mooi zijn. Nou, dat is Maria's ervaring en dat maakt haar zo blij. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Dat is ook wel heilzaam, denk ik, en mooi, hè? In een tijd waarin wij toch allemaal een beetje zelf verantwoordelijk worden gehouden voor het slagen van ons leven, voor ons eigen succes. Alles lijkt af te hangen van onze eigen keuzes in onze tijd. Terwijl die keuzes juist zo moeilijk te maken zijn. Tel je mee, dat is het overkoepelend thema voor deze adventsperiode. En dat is nog best een lastige vraag. Voor jongeren denk ik ook, tel je mee. Wat is dat voor vraag, hè? Daar ben je misschien keihard mee bezig om een beetje mee te komen. En een beetje mee te tellen. En een beetje gezien te worden. Dat je er gewoon mag zijn. En dat je je niet groter hoeft voor te doen dan je bent. Dat is nog niet zo gemakkelijk. En toch is dat nou precies wat Maria duidelijk maakt. Dat kan als God in je leven komt. Dat hij van jou iemand maakt die bijzonder is, niet om wat jij allemaal kan, maar omdat God van jou houdt. Je mag er zijn en vol verwondering merken dat God met zijn genade in jouw leven komt en jou ook inschakelt. En ga dan ook maar rustig aan de slag, denk ik dan. Als God jou dan ook ziet en een plekje geeft in zijn koninkrijk, gaven geeft, mag je toch ook aan de slag gaan en ook je plek met blijdschap innemen. In de kerk, in je gezin, op school. En dan mag je ook iets oppakken wat je mooi vindt om te doen en wat jouw leven en jouw geloof ook mooi maakt. Nou, misschien zeg je ook nog wel, prachtig gezegd hoor, en Maria is nu nog heel blij. Kennelijk heeft ze het toch als een groot geschenk ervaren dat ze de moeder van dat kindje mag worden. Maar zou dat nou ook zo gebleven zijn? En zijn die woorden van Maria in die lofzang ook niet wat erg hoogdravend? Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, zingt ze. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Nou, wie hebben het nog steeds voor het zeggen in onze wereld? Ja, zijn toch wel de rijken en niet de armen, denk ik dan. En de heerser stoot hij van zijn troon, zingt ze. Maar die Romeinen, die bleven wel gewoon aan de macht. Sterker nog, die Romeinen zouden haar zoon kruisigen. 33 jaar later. Is Maria's optimisme niet naïef? En zou haar aanvankelijke blijdschap ook niet vastgelopen zijn in het verdriet van het lijden van haar zoon? Er zal een zwaard door je ziel gaan, zal Simeon even later tegen haar zeggen. Dat vind ik altijd heel indrukwekkend in de kunst, hè? Die schilderijen die Maria uitbeelden met de gestorven Jezus in haar armen. Dat gaat ook door je eigen ziel. Ik denk dat wij een kennis hadden vroeger en die had helemaal niets met geloof. En die was naar Rome geweest en die was daar museum in gelopen. En die zei, ik heb zo'n huilen bij zo'n Pieta. Dat is zo'n afbeelding van Jezus, van Maria met de gestorven Jezus. Een zwaard door haar ziel. De pijn van het verliezen van haar geliefde kind, die de redder van de wereld zou zijn, maar sterft aan een kruis. Kun je dat rijmen met dat optimisme? Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder. Zou Maria dat nog steeds gezegd hebben toen ze Jezus zag hangen aan dat kruis? Maar volgende week vieren wij samen het heilig avondmaal. Bent u dan blij en dankbaar? Verdrietig misschien? Persoonlijk vind ik wel het vieren van het avondmaal toch iets heel blijs. Dat je proeft in die tekenen van brood en wijn dat de Heer Jezus naar mij heeft omgezien. En dat hij voor mij wilde sterven aan het kruis. En dat hij zo ook spreekt tot mij, tot mijn hart. In zijn lijden en sterven. En is geloven ook niet dat je gaat zien dat je dankbaar en blij mag zijn omdat God in je leven komt, daar ontvankelijk voor bent, omdat je zijn woorden aanvaardt en ook je verwondert over dat voor jou is. Wie ben jij nou helemaal, dat God ook naar jou komt? Maar dat geloven ook betekent dat je God ook God laat zijn. En dat hij in hoe hij dan precies zijn heil uitwerkt, weer zo anders is dan jij had bedacht of misschien zelf voor ogen had gehad. En dat het je toch goed doet. Dat het je toch stil maakt. Dat het je toch dankbaar maakt. En dat je weet, Heere, wat een wonder dat uw lieve zoon zelfs wilde lijden en sterven voor mijn zonde aan het kruis. En ja, ook dat hij leeft. En dat God hem door dat lijden heen verhoogd heeft. En ik denk dat Maria heel verdrietig zal geweest zijn aan dat kruis. Maar 3 dagen later was het graf waarin haar zoon lag open. Dat wij maar ontvankelijk blijven voor Gods woorden in ons leven. Laten we vol verwondering ook volgende week het avondmaal vieren. Dat de Heer ook voor ons zo'n goede God wil zijn. En laten we hem ook God laten zijn. Want ik denk dat vertrouwen geeft. Ook in ons leven voor onze toekomst. Hij doet wat hij belooft. Hij volvoert zijn plan. Hij houdt heel onze wereld vast en leidt ons naar zijn toekomst. Het zal ons blij en dankbaar maken. Amen.